Het was even geleden, zo, maar nou, we zijn er weer.
Ja.
Met een gloednieuwe...
Gemist hoor.
Nou, wou ik zeggen, gloednieuwe Excelsior podcast. Frank en Daan zijn er en we hebben weer een gast. Dus ik zou zeggen, schuif aan en luister mee.
Zijn wij jonge stoere knapen, ons land het geile voetbaldraad. Waar je vreugd en vrolijkheid kunt rapen en je door geen zorgen wordt gevraagd.
Frank, wie hebben we te gast eigenlijk vandaag? Want je hebt een introductie gemaakt, ik zag de app al binnenkomen. We hebben 351 onderwerpen en een introductie waar je u tegen zegt.
Ja, als we dan na die introductie nog aan die onderwerpen toekomen eigenlijk.
Dat is de grote vraag. Ja.
Want Joris de Kaluwe, hè, voor alle helderheid en voor elke luisteraar, is voorzitter van de sportclub Excelsior, lid van de Excelsior Business Club. En dat komt weer omdat hij ondernemer is. Al bijna 25 jaar. Siparo heet zijn bedrijf. Het internationaal opereert tot de grote opkomende economieën in Azië aan toe. En de roots van Joris, om maar even dichtbij en ver af
te combineren, weer, ja.
Nou, die liggen in Koewacht in Zeeuws-Vlaanderen. En Koewacht heeft weer een belangrijke rol gespeeld in de Eerste Wereldoorlog. Want het ligt voor een deel in België, dat in oorlog was. En voor het andere deel in Nederland, dat in de Eerste Wereldoorlog neutraal was. En dat is echt een geweldig verhaal. Maar terug naar Joris, zie ik als een beschrijving.
Wat doet deze toevoeging aan de introductie precies?
Nou, dat zegt toch heel wat waar je vandaan komt, waar je roots...
Dus hij is in de oorlog of hij is neutraal, zeg maar. De ene dag is hij neutraal, de andere dag... Nou ja, ga door.
Ja. Ja. Maar daar zit... Nee, dat is echt een interessant verhaal. Daar speelt de katholieke kerk een rol in. En zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Want mensen mochten wel door die grens heen naar de kerk. En dan gingen ze naar die katholieke kerk. Maar dan zaten heel die jassen vol met smokkelwaar natuurlijk. Dus je ging om tot God te komen. En tegelijkertijd pleegde hij een misdaad. Maar nou terug naar Joris.
Ik vind toch dat je het haakje naar Joris op een gegeven moment wel moet maken.
Ja. Ja. En dat zie ik als een bescheiden man. Ingetogen, een verbinder. Met letterlijk en figuurlijk een zachte stem. Maar zeker niet te onderschatten qua daadkracht en doorzettingsvermogen. Dus ik ben blij dat hij er is.
Nou, na deze introductie, dit was de Excelsior podcast. We zijn er volgende twee weken weer. Hey, Joris, nou ja, leuk dat je aan wil schuiven.
Ja, dankjewel voor deze mooie introductie.
Wist je het zelf?
Ik had het niet. Nou ja, hij was één ding vergeten. Want in die Eerste Wereldoorlog stond er dus een hek met 10.000 volt erop tussen het Belgische gedeelte van Koewacht en het Nederlandse gedeelte van Koewacht. Dus mensen konden niet zomaar heen en weer, behalve op zondagochtend om 10 uur. Voor de hoogmis. Toen deden de Duitsers de poort open. En toen kwamen ze inderdaad allemaal met hun zakken vol.
Maar ik zie dan dat beeld helemaal mooi. Dat je allemaal zo netjes aankleed naar die kerk gaat. En dat je allemaal bloedworst in je binnenzak hebt zitten. Dat is toch echt mooi.
Ja. Maar dat is even een stekker eruit. En dan gingen ze daarna weer het stekkertje erin.
Nee,
dan
er zat dus een poort in.
Oh, er zat nog een poort in.
Ja. Dat, ja, maar het is toch wel, ja, het is wel een echt wel een verhaal. Er zijn ook best wel mensen aan blijven hangen. En die zijn dus dan letterlijk ook verbrand en... En die konden ze dus inderdaad begraven. Ja. Dus het was wel een ding. En het is nog steeds, hè, Koewacht, Koewacht B en Koewacht NL.
Echt waar, nog steeds? Ja, het is een soort Baarle-Hertog,
Baarle, zo is het nog steeds. Ja. En je ziet toch wel... Hè, want
zie jij het verschil of iemand in België?
Absoluut. En ik zie dat is natuurlijk ook mooi hier. Want we hebben toch ook best wel eens wat Belgen zo hier binnen gehad. Kijk, als je in Zeeuws-Vlaanderen opgroeit, dan staat je neus eigenlijk richting België. En niet zozeer richting Nederland. Want dat is ver.
Ja.
Hè, je moet of door een tunnel bij Antwerpen, of toen wij klein waren, moest je met de pont van Kruiningen naar Perkelder. En als het mistig was, dan ging die niet. Dus wij waren altijd, dat was Antwerpen, Gent, Brugge, die hele Belgische competitie, daar zijn wij eigenlijk mee grootgebracht. Dus net als Siebe Horemans bijvoorbeeld, daar kan ik dan wel bij aansluiten.
Ja, echt een goed aakje hoor.
Dat is waar hij vandaan komt. Ja.
En je dacht natuurlijk, goh, in Zeeland is helemaal geen betaald voetbal. Zeeuws-Vlaanderen moet dan kiezen naar België. Dus weet je wat, dan ga ik maar naar Kralingen.
Nou, goed, ik was altijd supporter van SK Beveren vroeger. Hè. Die zijn ooit nog wel eens een keer kampioen. Jean-Marie Paf is natuurlijk een legende daar.
Dus toch die heeft toch een eigenaar die alleen maar jongens uit...
Uit die voorkust op een gegeven moment.
Ivorianen, lekker Belgisch.
Klopt ook, ja. Dat heeft ook niet zo heel lang geduurd. Nou ja, ik ben hier eigenlijk in Rotterdam terechtgekomen. Kijk, als je in Zeeland, je moet gaan studeren. En dan moet je dus wel in Nederland studeren. Er waren altijd wel een aantal jongens die gingen ook bijvoorbeeld diergeneeskunde in Gent doen. Maar ik wist het niet. Nou, als je het niet weet, dan ga je economie studeren, want dat is lekker breed. En dat was dus in Tilburg. Nou goed, daar gezeten. En toen daarna ben ik een jaartje naar Amerika gegaan om verder te studeren. En ja, toen kwam ik terug en toen zocht ik een baan. En bij een feestje van mijn neef, toen hij 40 werd, zijn buurman, die had een bedrijf hier in Rotterdam. En die deed in oud papier.
En die zei, hier zo van.
Ja. Ik zoek wel iemand. Is het niet iets voor jou? En ja, zo is het eigenlijk gekomen.
Ja, want je zit in oud papier, hè, voor de duidelijkheid. Ja, ja. Wat ook wel past weer bij Excelsior natuurlijk. Ja,
ja, ja, precies. Dat is ook de connectie min of meer. Maar ja, ik ben met die man een keer gaan eten in de Pijp hier in Rotterdam. En die zei, joh, waarom begin je niet maandag? En dat heb ik gedaan met het idee van, we zien het wel. En maar toen kwam ik eigenlijk in die papierindustrie. En dan zie je ook hoe groot die is. En ja, ik ben er nooit meer uitgegaan. Nee. Komt het om neer. Ja, en dan op een gegeven moment inderdaad naar Azië getrokken. Mijn businesspartner van nu, Thijs, die woonde toen in China toen ik hem tegenkwam. Dus we hebben samen eigenlijk een bedrijf opgezet met export van oud papier naar China toe.
En dat doe je nog steeds?
En dat doen we, het is nu niet meer zoveel China. Het zijn eigenlijk alle omringende landen. Hè, dus Maleisië, Indonesië, Vietnam, India doen we best veel. Maar goed, die begintijd in China was toch wel... Als je daar een boek over schrijft, Etienne, dan... Dan komen er wel wat verhalen naar boven. Ja, dat was eigenlijk in de tijd dat niemand naar China ging. Dus wij waren eigenlijk een van de eerste daar. En het Chinees wist ook niet wat ze overkwam. Maar...
ik vind het wel raar dat Frank die verhalen dan weer niet kent.
Dit heeft hij ook niet verteld. Nee, precies. Maar het is wel mooi, want deze club is natuurlijk de club van oud papier. En er wordt natuurlijk altijd een beetje geestscherend over gedaan. Maar ja, er wordt nogal hier en daar wat oud papier ingezameld. Maar tegenwoordig is de club van de miljoenen transfers. Maar kan je nog een club bouwen op oud papier, denk je? Jij kent de handel een beetje.
Nou, ik denk dat dat wel heel lastig is, inderdaad. Ja, de marges die daar nog in te verdienen zijn, die zijn vrij klein. Maar goed, het is natuurlijk... Kijk, Excelsior heeft de connectie met het oud papier. Het is misschien ook wel een beetje dat je denkt van... Ja, god, hè, het heeft de club volgens mij, als ik de geschiedenisboeken erop nasla van de club, ook best geholpen in bepaalde periodes. Maar die oud papier status zijn ze in ieder geval wel ver ontstegen nu... Inmiddels.
Ja, dat mogen duidelijk zijn.
Er staat nog steeds een container. Met
ja, staat nog steeds. Ja. Ja, maar het is een soort van meer symboolpolitiek.
Nou,
ja,
nee, dus ik gooi daar altijd maar.
Ja, jij.
Ja, nou.
Nee, maar hij zit nog steeds vol en er wordt nog steeds.
Daan gooit zijn iPad erin. Ja.
We hadden recentelijk een discussie over de parkeerterreinen, wat er allemaal wel of niet op komt. Maar als je inderdaad toch met je handen dreigt te komen aan de oud papiercontainer, dan zijn er nog wel wat mensen die toch gaan stijgen.
Je moet het een beetje ondergronds doen tegenwoordig, toch? De oud papier hoort toch allemaal ondergronds te zijn.
Maar een volle container brengt nog steeds genoeg geld op om leuke dingen mee te doen.
Dan kunnen we daar nog een spits of een aanvaller voor kopen? Of
als je heel vroeg in zijn carrière zou beginnen, misschien wel.
Als hij 3 of 5, 6 is. Ja. Dan,
maar daarna waarschijnlijk niet meer.
Nee, oké.
Okay. Tom Wikkel die zei van vroeger dat ze dan deze eerst die container... vol met oud papier, dan zetten ze de brandspuiten erop. Want het werd in die container gewogen. En dan hadden ze weer een paar kilootjes extra.
Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja.
Doen ze ook met kip tegenwoordig allemaal.
Ja. Ja, dan moet je met de pan doen. En dan komt er een bak water uit waar je u tegen zegt. Ja, hè?
Dat is echt... dat is echt heel erg.
Ja. Je snijdt nu het onderwerp aan.
Ja, maar ik vind dat best wel... Wij hebben...
Wat zeg je nou?
Kan ik deze opmerking terugdraaien?
Nee. Dat is ook in feite een Excelsior onderwerp. Dat Iris bij die foundation zegt... Jullie moeten gewoon kip kopen bij die slager. Hè? Niet meer uit de supermarkt, maar dat heb ik gedaan. Maar als je dan zo'n kippetje in die pan gooit... Normaal als je supermarktkip... Dat spet gewoon elke keer midden in je smoel. En tegen die muren aan. En dit heb je gewoon een topkippetje. Die slagen op de...
Daan probeert nu alle onderwerpen af te gaan.
Je bent er vroeg bij, Frank. Laten we het open.
Iedereen weet dat. Ik wist dat niet.
Nee. Nou, dus deze podcast nog niet
zo.
We gaan snel terug. De afgelopen maand, want we zijn een maandje niet geweest. Daan, hoogtepunt?
Je bedoelt buiten deze introductie.
Ja, buiten deze introductie. En dat we nu alles weten over Zeeuws-Vlaanderen en de oorlog. De Eerste Wereldoorlog.
Je weet zeker niet alles.
We weten een groot gedeelte. Dat China heel erg een mooi gebied is geweest 30 jaar geleden om daar te beginnen met je bedrijf. En dat kippen die je in de supermarkt koopt in de pan dus, ja, dat het alle kanten op spettert. En nu de hoogtepunt van de afgelopen maand.
Vind ik best een last.
Nou, 6 minuten gehad om na
te denken. Nee, sorry. Hij is helemaal weggedoemd.
Iedereen die mij een beetje kent, die weet dat ik 6 minuten uitgecheckt ben. Ja. Dat kan nu pas. Nee, voor mij, ik zat van de week even weer met de supportersvereniging aan tafel. En best altijd een ding geweest als je dan hebt over Excelsior, oud papierclub, verleden, groei, aantal supporters. Nou, wat we thuis zien gebeuren met het aantal en het enthousiasme is fantastisch om te zien. Maar ook eigenlijk steeds meer gewoon die uitvakken die vol zitten. En elke keer ja, als je naar een uitwedstrijd gaat, dat je eigenlijk vol trots naar die tribune zit te kijken. Dat het daar, en volgens mij is Joris daar ook regelmatig onderdeel van.
Undercover is die van. Undercover, ja.
Maar dat je gewoon ook gewoon merkt dat zo'n supportersvereniging de wind in de zeilen krijgt. De uitvakken vol zitten, de sfeer daarin vol is. En ja, je inderdaad wel heel rap met elkaar weg aan het bewegen bent van een aantal thema's die rondom de club hingen. Die gewoon echt verleden tijd zijn.
Mooi, dat is een mooie constatering. Jij, Frank?
Nou, ik heb twee dingen eigenlijk, want we zijn een poos niet. Reus zal het heel kort proberen te doen hoor. Maar we zijn met de foundation in het koetshuis getrokken. En daar kunnen we nu veel beter onze werk doen. En
waar is het
kunnen
koetshuis
ook
dan?
Een stukje groeien. Nou, als je hier het hek uit loopt, dan heb je Arboretum Trompenburg. En daar staat het eigenlijk een soort van in.
Okay, ja.
Zo hier langs.
Het is weer een grensverhaal wat nu komt.
Ja. Ja, ja. Honingendijk.
Alleen op zondag is de poort open. En dan, ja.
Een monumentaal pand. Op ja. Een van de mooiste plekken van Kralingen. Wordt ons mede mogelijk gemaakt door twee bedrijven. Daar kom ik nog wel een keer op terug. Want ik weet niet hoe open ze daar zelf in zijn. Maar als je dan ook ziet hoe we door mensen uit de businessclub geholpen zijn. Want dan moet je het ook weer netjes maken en volzetten met meubilair, waar we al die activiteiten mee kunnen organiseren. Ja, dat is wel dat is wel top. Daar ben je dan ook één club in.
Ja.
En het andere verhaal is dat afgelopen zondag ging er onze eerste meidenelftal in de Excelsior Street League. Dat won vorig jaar de sportiviteitsprijs. Logisch, hè, zou je misschien zeggen, tussen al dat testosteron. Maar die prijs mochten ze zelf bepalen. Toen wilden ze een dagje naar de Efteling. Sommigen waren daar nog nooit geweest. Voor sommigen was het heel lang geleden. En dan zijn Bo en de Ruangeli op een zondag gaan ze met die meiden in een Excelsior-busje naar de Efteling. En op een gegeven moment wilden ze naar huis, maar toen wilden die meiden nog lang niet naar huis. Dus op een gegeven moment, ja, 9:30 hebben ze weer afgeleverd bij basisschool de klim op. En om 22:30 komen ze dan thuis. En je bent 5, 6, 27 jaar. Je kan allemaal prachtige dingen doen in het leven. En je kiest daarvoor, vind ik wel mooi.
Ja, ik moet zeggen dat ik vrijdagavond ook wel genoot van de sfeer in het stadion. Gewoon dat er over en weer wordt gezongen tussen de tribunes en dat soort dingen allemaal. Dat is iets wat normaal is het één tribune waar dan wat geluid vandaan komt her en der. En als je een beetje pech hebt, een vol uitvak waar dan nog hier en daar wat gezongen wordt. Maar nu was het zeg maar dat ook tribunes over en weer gingen zingen. Dat vond ik wel grappig om te merken dat nu ook een beetje gebeurt.
Ja, het is eigenlijk vorig jaar een beetje begonnen aan het eind van het seizoen volgens mij. En dan zie je dus ook dat je niet alleen groeit, maar dat je ook groeit met mensen die ook echt enthousiast zijn om bij te dragen aan de sfeer in zo'n stadion. Vroeger werd het dan ook wel eens het zijn allemaal schijndooien die op de tribune zitten of die het heel erg beleven als zijnde toeschouwers en kijkend naar. Maar ja, het draagt wel bij gewoon aan de energie die in het stadion hangt. En wat je denk ik ook gewoon als speler heel erg kan waarderen. Als je voelt dat er mensen op de tribune zitten die er zin in hebben en die dat ook willen uiten.
Ja.
En als je nog even teruggaat naar het overleg met die supporters. Ja. Dus de thema's die al heel lang op tafel hebben gelegen, die verdwijnen dan. En wat zijn dan de nieuwe thema's die daarvoor terugkomen? Waar heb je het dan over?
De podcast.
Dus een van de dingen wat ik wel heel leuk vind om te zien is dat ze echt werk aan het maken zijn. Ook van hun. Hè, ze hebben een eigen social media team of een media team opgezegd. Dus ze zijn bezig met wedstrijdverslagen, content maken.
Goed,
ze willen
ook
een eigen podcast doen. In ledenaantallen zitten ze ver boven wat ze zaten bijvoorbeeld vorig jaar in de Eredivisie. Dus dan zijn eigenlijk gewoon weer onderwerpen die je daar hartstikke mooi wat werkt. Hoe bouw je daarop door? Soms heb je ook wel eens wat vraagstellingen die terugkomen. Een van de onderwerpen die ook is, ja, we willen ons ook op een bepaalde manier uiten soms. Waar we als club dan even aan moeten wennen. Gaan we daar mee of gaan we daar niet in mee? En dan heb je het over spandoek, heb je het over sfeeracties. Dat eigenlijk. En hoe kan je ervoor zorgen dat je met team intern binnen de club en supportersvereniging en allerlei commissies, wat weer gebaseerd zijn op vrijwilligers, dat je dat een beetje in de goede banen weet te leiden. Kan je een businessclub nog ergens bij betrekken? Ja of nee?
Maar er zitten dus ook echt mensen die zoekend zijn om de verbinding te maken naar alles wat er binnen de club speelt. Dus die gaan eigenlijk hartstikke leuk mee in de beweging die we met elkaar aan het maken zijn.
Leuk. Ja. Mooi. Hoe is het eigenlijk hoe is de band tussen de profclub en de amateurclub? Vroeg me gelijk af, Joris.
Ja, nou ja, goed. Die band is er natuurlijk door het verleden heen. Die is enigszins veranderd. Hè. Vroeger was het RV. En dat is allemaal van voor mijn tijd. Dus ik duik in de geschiedenisboeken. Maar de RV en de AV, één club. Dat is op een gegeven moment is dat gesplitst. Twee verschillende entiteiten die toch alle twee hun eigen broek op moesten houden. Wat toen in die tijd helemaal niet makkelijk was. Wat ik me heb laten vertellen. Ik denk dat in de afgelopen afgelopen jaren, die verbinding in ieder geval met tussen de BVO en de sportclub, dat die sterk verbeterd is. En dat het, want de opleiding maakt natuurlijk ook gebruik van de velden achter, de dames die trainen achter. Nou, de sportclub heeft al zijn elftallen daar. Dus ik voor mijzelf, hè, want ik zit denk ik nu een jaar of zes, zeven in het bestuur. De tijd van Ferry, toen begon het. Ik vond Ferry altijd wel een hele aimabele man om toch dingen mee te proberen regelen. En toen werd die verstandhouding die in het verleden volgens mij wel eens een keer flink geknetterd had, die werd dan toch beter. Ja. En dat is eigenlijk op het punt waar wij nu staan. En ik vind ook, hè, want er zijn hier op het, laten we zeggen, het complex Woudestein zijn. Vier of vijf verschillende onderdelen van Excelsior actief. Ja, en die moeten wel, je moet het als één familie kunnen zien. En natuurlijk hebben die familieleden af en toe ook wel eens een keer een dingetje van, ja, van wie is dat nou? En ik dacht dat ik dat gekregen had
maar
van tante
Nel. Maar doe nou eens een voorbeeld waar...
Nou ja, kijk, wat bijvoorbeeld een issue is binnen de sportclub en de opleiding zijn natuurlijk de trainingstijden. Hè? Want wij zitten als... De sportclubleden die zitten allemaal nog op school. Dus die intensiteit of de grootste druk op die trainingsvelden zit 's avonds. Dat begint zo om 5:30. Nou, van de BVO hadden we natuurlijk ook nog een aantal teams die ook 's avonds trainden. Kon altijd wel een uitweg in het stadion vinden, hè, met wat overleg. Nou ja, nu we volgend jaar natuurlijk naar gras overgaan, is die uitweg ook weg. Dus ja, dan kom je toch wel op een ding dat je langs de ene kant misschien als sportclub zou kunnen zeggen van, goh ja, wij zouden nog wel een paar teams erbij kunnen hebben. Hè. We hebben nu ook een vierde kunstgrasveld gekregen, ook dankzij de steun van Bob en van Daan en de overleggen die met de gemeente daardoor plaatsvonden. Maar dat geeft je wel weer wat meer ruimte om nog verder te kunnen groeien.
Want hoe zit die verhouding dan in elkaar? Je hebt dan de sportclub heeft gewoon eigen teams. Hoeveel eigen teams heb je daar?
Ja, nou, we hebben als sportclub zijn heb je het ongeveer over 700 leden.
Ja.
Dus ik denk dat we iets van 68 à 70 teams hebben. Dus dat begint eigenlijk bij de World Cupjes. Hè. Die spelen een interne competitie als ze 5 jaar zijn. En dan op het moment dat ze onder 9 worden, dan fladderen ze naar buiten en dan spelen ze ook tegen VVOR uitwedstrijden.
En hoe groot is je wachtlijst?
Ja, die wachtlijst die is op dit moment denk ik dat er 2000 mensen op staan. Maar dat is ook wel
uit het verleden. Je kan ongeveer voetballen bij de senioren.
Ja. Ja, maar kijk,
het is, bij de veteranen instromen.
Je bent uitgenodigd voor de Joopse jeugd.
Nou, maar het is niet... en zeker met de ontwikkelingen die natuurlijk nu plaatsvinden en de verdichting en de woningbouw is het voor een sportclub zijn het niet moeilijk om die elftallen gevuld te krijgen.
Dat snap ik. Maar je hebt natuurlijk ook nog ondertussen dat op diezelfde velden, wat je zegt, ook nog een aantal jeugdteams van Excelsior traint, de vrouwentrainer.
Ja, maar goed, dat is allemaal overdag eigenlijk.
Maar op zaterdag competitiewedstrijden?
Zaterdag, ja goed, we hebben dan natuurlijk ook al dat er op zondag competitie gespeeld wordt door de jeugdelftallen van de BVO. Dus daar wordt een goede balans gezocht en af en toe schuurt dat even. En dan moet je dan met z'n tweeën uitzien te komen hoe je dat
Wie wint meestal?
Dat ligt eigenlijk een beetje aan het team wat ingezet wordt om het belang te duiden, laat ik me zo zeggen.
Met welke pet? Wat is je grootste pet, Joris? Voel je het meest voorzitter? Voel je het meest supporter? Voel je het meest sponsor?
Nou, Ja, dat heb ik ook wel. Kijk, de sponsor dat ben ik, maar dat voel ik me eigenlijk ook niet. Ik ben lid geworden eigenlijk van de businessclub hier. Niet met het idee van, god, wij gaan daar heel veel extra handel uithalen. Hè, want onze klanten zitten in China. Nou, de enige Chinees die toen de tijd af en toe een keer op de tribune zat, die had een telefoon in zijn handen en die mocht eigenlijk niet meer. Maar dat was eigenlijk toch meer puur van, ja, ik had gehoord van het is gezellig. En dat is het ook. Het is een van de beste businessclubs die er bestaan. Waarom? Er zitten eigenlijk allemaal mensen in die elkaar heel veel gunnen. Verhaal wat jij ook vertelt, Frank, over het inrichten van het koetshuis. Die zitten er niet per se in voor de handel die ze eruit moeten halen. Hè? Dus je komt af en toe wel eens een keer ergens en dan heb je binnen 5 minuten al 7 visitekaartjes in je zak van deze en geen. En het is vrij ongedwongen. Voorzitter ben ik natuurlijk nu 2 jaar van de sportclub. Daar ligt mijn hart inderdaad wel. En ja, supporter van Excelsior, dat was natuurlijk ook wel een heel mooi verhaal. Want ik kwam dus vanuit Zeeuws-Vlaanderen in Rotterdam terecht. Nou hadden wij vroeger op school, op lagere school, een jongen. En die was 2 meter en die woog 80 kilo. En daar kreeg ik klappen van als je niet voor Ajax was. Dus ik was toen nog vrij klein en ik koos eigenlijk de weg van de minste weerstand.
Oké, ik ben van Ajax.
Maar ja, dan kom je hier in Rotterdam en dan is dat natuurlijk de stap om dan naar die andere club te gaan.
Dan slaap je elkaar.
Nee, ja, dus toen kwam ik eigenlijk via mijn zoon, die werd 5 en die moest gaan voetballen. En bij Excelsior hadden ze bij de sportclub dus de World Cup en daar is hij beland. En zo kwam ik eigenlijk bij Excelsior terecht. En daar ben ik eigenlijk gebleven. En ik heb nog iets opgeschreven voor jullie, want dat vond ik wel toepasselijk.
Kan je zo'n muziekje dan onder zetten?
Zo'n Your Candlelight muziekje
onder? Nou, dat hoeft er niet zo. Nee, maar dat is de uitspraak die Dennis Bergkamp ooit gedaan heeft. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar...
Ik snap de link met Excelsior wel meteen.
Ja, hij heeft het gezegd volgens mij toen hij bij Arsenal speelde of net wegging.
Ja.
When you start supporting a football club, you don't support it because of the trophies or a player or history. You support it because you found yourself somewhere there, found a place where you belong. En ik denk dat dat voor mij Excelsior is. Hey, ik ben hier thuis en ik ben thuis bij de sportclub en ik ben thuis hier bij de voorkant. En dat is volgens mij precies wat het omschrijft. Voor mij dan. Ja. Ja.
En dat is ook de reden waarom je dan bijvoorbeeld voorzitter wilt worden van de sportclub. Vroeg me gelijk af. Want dat is tegenwoordig het grootste probleem. Dat er bestuurlijke functies vervuld worden in jeugd- of amateurclubs.
Nou ja, ik werd gevraagd om in het bestuur te komen door Bob toen de tijd. Hè, want die zat ook in het bestuur van de sportclub. Nou, Bob ging eigenlijk een half jaar daarna naar de voorkant hiertoe. En toen ben ik gebleven. En toen is op een gegeven moment, toen Kok van Zanten 25 jaar of langer voorzitter geweest is en hij wilde daarmee stoppen, werd de vraag gesteld van, ja, wil jij dat doen? Nou, ik wist toen nog niet of dat wel te verenigen was met mijn werk. Want als ze je vragen, dan is het 2 uurtjes werk per maand.
Ja.
Tot je begint natuurlijk. En dan blijkt dat toch eigenlijk 2 uur per dag minimaal te zijn. Maar goed, ik heb er verder ook geen spijt van gehad. En het is, je ziet wel nu wat er nu gebeurt na 25 jaar voorzitterschap en bestuur van iemand. Gaat die club nu weer veranderen? Hè? Moet zich aanpassen aan deze tijd. De insteek van de vereniging bij mensen is gewoon anders. Hè, vroeger was het je vereniging, daar was je trots op en daar ging je naartoe en je hielp. En ja, nu is het ook best wel vaak dat ouders zeggen, ja, het is een soort veredelde kinderopvang geworden. In ieder geval zaterdagochtend van 8 tot 12 zet ik ze daar neer en kan ik zelf een keer naar de markt, of om het zo maar te zeggen. Maar wat eigenlijk ook nog wel heel grappig is, vind ik zelf, mijn vrouw had absoluut nooit iets met voetbal. Die vond het, als er dan voetbal op tv stond, ging zij wat anders doen. Maar zij zit dus heel fanatiek op de Van Persie-tribune nu.
Oh, echt?
Ja. Ik weet niet of ze al heel veel om voetbal geeft, maar Excelsior is wel heel belangrijk.
Dus zij zingt vrolijk mee? En,
zij zingt vrolijk mee, ja. En ik krijg er ook niet vaak mee in het, op de Henk Sonnen-tribune.
Maar hoe is dat dan gegroeid dat ze eens op de Van Persie is gaan zitten?
Ja,
als
dat
die
kwam natuurlijk ook. En dat is denk ik ook wel weer, geeft weer die verbinding weer tussen de clubs. Maar je had Kids Club de Woudies.
Ja.
En als lid van de sportclub was jij automatisch lid van de Kids Club. Dus toen onze zoon Simon 5 was, was hij Sinterklaas. En dan had hij een voetbaltoernooi. En dan was Ferry de Haan zijn coach. En toen, dus die verbondenheid, die komt wel. Nou, op het moment dat die jongens dan oud genoeg zijn om een beetje naar de voetbal te gaan kijken. Ja, die wilden natuurlijk een seizoenskaart. Ja, dan zijn ze 10, 11. Nou, dan... Dus moeder, die vond dat dan ook wel leuk en die ging mee. Ja, en zo is het eigenlijk ontstaan, ja.
Ja, even, we hebben het nu al gehad over de samenwerking tussen de sportclub en de BVO. Even naar Chef Gras overschakelen. Hoe staat het ermee? Gras groeit snel, maar als ik die blik van jou zo zie, dan...
Nee, ja, uitdagend.
Zorgelijk. Ja, jij zag het ook, hè?
Ik denk dat met name de link ook zit in de discussie die we net ook hadden van in de ruimte. Die ruimtegebrek die je met elkaar hebt inmiddels. En we komen natuurlijk van de situatie dat de laatste keer dat hier gras lag, dat op het terrein hier achter bij de sportclub ook nog twee grasvelden lagen, eigenlijk 4.
Dat je achterin training had nog, hè?
Had je achterin gewoon training en dan wandelde je daar naartoe en dan was dat eigenlijk geregeld. Nou, inmiddels heb je natuurlijk te maken met een sportclub, zoals Joris net al zegt, die 700 plus leden heeft. We hebben zelf een jeugdopleiding die eigenlijk alleen maar gegroeid is. En niet alleen in omvang, maar met name ook in de intensiteit en de hoeveelheid trainingen die je aan wil bieden. Want uiteindelijk het spanningsveld wat voor ons zit natuurlijk op de schema's die je op een doordeweekse dag kan draaien met je opleiding. En de hoeveelheid uren die je nodig hebt om jongens te beïnvloeden of meisjes te beïnvloeden op het moment dat ze bij jou in je opleiding zitten. Dat is gewoon in onze optiek te beperkt. Ja, en hoe ga je daar een puzzel in vinden? En weet in de wetenschap dat op het moment dat je inderdaad nu nog een stadion hebt als uitvalsbasis waar je met je onder 21 kan trainen, waar je... Nou, een aantal van dat soort dingen gewoon kan doen. Is de transitie van gras aan zich niet heel moeilijk. Want uiteindelijk...
Heb je al spijt van dat je hebt gezegd dat we volgend jaar op gras gaan voetballen? Of niet?
Nee, want in de hoeveelheid hoofdpijnuren tussen nu en de zomer wel. Maar tegelijkertijd moet je het ook zien als een kans eigenlijk om er verder te komen.
Ja.
Want een van de dingen waar we momenteel natuurlijk heel nadrukkelijk naar kijken is hoe gaan we ons als club profileren naar de toekomst? Hoe gaan we ons ontwikkelen? En als we inderdaad een club willen zijn waarin we talentontwikkeling centraal stellen, dan moeten we ze ook de voorwaarden kunnen bieden die het aantrekkelijk maakt voor jongens om hier te zijn. En uiteindelijk is op gras voetballen iets wat, of niet op kunstgras voetballen, laat ik het dan zo zeggen, ook een factor is die meespeelt voor spelers om hier te komen. Maar inderdaad, met name ook daaraan parallel. Dus die grasmat kan eruit, of kunstgras kan eruit, gras kan erin. Nou, dan ben je wel, zal ik zo misschien nog wat meer over vertellen. Maar met name de locatie waar je gaat trainen, dat is de grootste uitdaging. Ja. En waar in Rotterdam kan je terecht als je hierachter niet meer terecht kan? En met welke tijdslijnen en investeringen die daarbij gemoeid gaan... Ja, dat is best wel een behoorlijke puzzel om te leggen. En daar zijn we al heel lang mee bezig.
Maar hoe ver sta je nu in dat proces? Want het is nu november.
Ja, dus wij gaan, als het goed is, deze week gaan we alle opdrachten uitschrijven voor alle aannemende partijen die de mogelijkheid hebben om hier de aanleg in het gras van het stadion te gaan voorzien. Die gesprekken zijn al aan de voorkant gevoerd. Het programma van eisen is opgesteld.
Een soort aanbesteding is dat dan?
Aanbesteding. Nou, dat gaat over best wel veel verschillende dingen. Dus je moet denken aan, hoe is de grond onder je kunstgras opgebouwd? Waar haal je je water vandaan? Wat is de kwaliteit van je water? Hoe moet je bronboringen doen? Hoe ga je drainage inregelen? Hoe ga je ervoor zorgen dat je veldverwarming ingeregeld krijgt? Niet alleen in het veld, maar ook de technische installaties die daarbuiten staan. Ja. Waar kan je die in het stadion kwijt? Afmeting is is echt een ding. Ons veld is op dit moment... We hebben dispensatie op ons veld op afmetingen. Vroeger had je een range tussen de breedte en de lengte... waarin je je veld mocht afwijken. In de tijd van Simon Kelder is dat ook nodig geweest. Omdat toen het stadion gebouwd werd... de demarcatie van de tribunes niet verder naar achter konden... Dus met name in de lengte hebben we een uitdaging. Op dit moment hebben we een 67 meter breed, wat 68 meter moet zijn. Nou, een halve meter aan de zijkant, daar gaan we wel vinden. We hebben 102 meter lang liggen, waar 105 meter nodig is. Dus 1,5 meter aan beide kanten vinden is dan een uitdaging.
Zeker zou Joris heel erg vinden om een stuk tribune op veld 1 te hebben bij de sportclub, denk jij, of niet?
Ja. Maar dat is dan, maar dat is wel echt. Hè. Dus ja. Uiteindelijk, je hebt ook te maken met veiligheid. De ontsluiting van ons loopt via de grachten. Dus hoeveel mensen per seconde moet je kunnen ontsluiten om... nou, je kent het wel. Dus al dat rekenwerk, al dat tekenwerk is gedaan. En dan kom je inderdaad uit tot de laatste 10 centimeter dat je aan het priegelen bent om het voor elkaar te krijgen.
Maar het gaat echt om 10 centimeter dan om dat veld de juiste lengte te krijgen. Ja. Want daar gaat het dus vooral om.
Nou ja, dus dan heb je de lengte van 105 kan je wel hebben liggen. Maar dan is de uitloopstrook naar je boarding nog maar 2 meter bijvoorbeeld. Dat moet dan minimaal 3 zijn.
Was het ook nog eisen aan? Echt waar? Ja. Want ik zag omdat je ziet bij de Premier League, zie je dat vaak...
Nou precies.
Veld, ja. Dan is deze plof, dus het is een soort van vallei onder.
Ja. Ja, nou ja, dat soort discussies heb je dus bijvoorbeeld. Nou, dan heb je te maken met ledboarding. En een ledboarding leverancier die moet achter de ledboarding kunnen. En die heeft minimaal 40 centimeter nodig om alles in te pluggen. En et cetera, et cetera, et cetera.
En een ledboard erbij natuurlijk. Ja, dat is je 3 meter bij.
Dus al die... nogmaals, dat is allemaal gedaan. Uitvraag...
En kan je dan nog steeds door de gracht...
Dan moet je niet te veel hamburgers eten op die desbetreffende avond, maar dan moet dat nog steeds kunnen. En je hebt natuurlijk ook nog steeds de uitdaging, want je gaat iets neerleggen waarvan je normaal gesproken 10, 20 jaar vooruit kan.
Ja, maar jullie niet.
Met eventueel stadionontwikkeling weer niet. Dus moet je installatie zo neerleggen dat je een deel op kan pakken en kan verplaatsen. De doelstelling is om in januari de opdracht te gaan verstrekken. Om inderdaad in de zomer om te gaan naar gras. En dat is ook weer een tweesporen traject. Op het moment dat je namelijk rechtstreeks promoveert, dan kan je natuurlijk meteen na de laatste wedstrijd zou je kunnen beginnen met aanleggen van. En dat is nog een wezenlijk verschil. Op het moment dat je het liefst wil je inzaaien van je gras in je stadion doen. Dan heb je 6 tot 8 weken nodig. Op het moment dat je dat niet haalt, doordat je bijvoorbeeld play-offs moet spelen, dan moet je met graszoden werken. Dus dan moet eigenlijk je grasmat gekweekt worden op een plantage of een boerderij ergens in het land. En die vervolgens hier neergelegd, ingenaaid en gestikt gaat worden.
Hij weet er echt alles van. Zo. Inmiddels. Hè?
Ja, het is echt goed.
We hebben niet hoe zijn tuin erbij ligt.
Nou ja, dat is ingenaaid en gestikt. Ja.
Ja, dus op grassoortniveau, op kunstgrasvezel die erbij gaat komen. Op,
maar wat is dat combinatiemat? Wordt zo'n hybride mat?
Het heet officieel een hybride mat waar je dan uiteindelijk voor gaat. Maar het is wel dat maar 2% van de is maar kunstgras.
Ja.
Dus het heet wel hybride, maar het is heel beperkt.
Hey, en ik vroeg me net af, als dan dat veld wat breder wordt en wat langer wordt, maar met die ruimtes die je hebt over het lopen, kan Ruben überhaupt nog wel langs de zijlijn lopen of niet? Want hij loopt nu zoveel langs de zijlijn, maar als dat veld natuurlijk breder gaat worden, kan dat nog wel?
Ja.
Of moet hij blijven zitten dan?
Nee, ook daar hebben we ruimte voor gevonden.
Ja, heel klein beetje ruimte.
Ja, dan kom je ook weer tot grappige dingen. Want het is precies wat je zegt, bijvoorbeeld de lijnen van de trainersvak naast de dugout, die zijn... Maar die hebben we op dit moment ook niet optimaal liggen. Want de lijn mag een meter buiten het trainingsvak liggen. En aan de zijkant hebben we die gewoon recht op de palen zitten. Dus je kan ermee spelen. Ik begreep zelfs dat Twente, die heeft de transitie gemaakt. En die had inmiddels een duck-out voor 27 mensen. Dus dan krijg je inmiddels bijna een situatie dat trainingsvak tot aan de cornervlag bijna kan gaan coachen. Dus ook daar valt mee te spelen.
Ja, precies. Je kan iets breder maken.
Winst te boeken.
Als het nodig is. Ja.
Vind je dat wel leuk nog allemaal?
Leuk is een groot woord. Ik denk wel dat het heel goed is en heel waardevol is. Tegelijkertijd, wat ik zeg, het brengt gewoon gigantisch veel uitdagingen met zich mee. Het hele plaatje wat ik net schets gaat ons een kleine 1,5 miljoen euro kosten.
Alleen
in het stadion. Alleen hier, in het stadion. Dat je daar eigenlijk een wezenlijke vorm of überhaupt een vorm van inkomsten tegenover hebt. Nou, dat gaat je ook nog eens zomaar 1,5 ton per jaar aan onderhoud kosten in je exploitatie. Extra daarbij wat er nu niet in zit.
En wat kost het je dan? Want dan de andere kant is de rekensom. Jij bent altijd heel goed bedrijfseconomisch aan het rekenen. Je kan geen events meer op je veld houden. Je kan geen...
Ook dat kan allemaal, dus dat... kan allemaal niet meer. Dus minder, dat krijg je eigenlijk ook als indirect krijg je dat er ook bij. En dat is het allergrootste probleem, wat ik al zei, dat is je trainingsaccommodatie. Want uiteindelijk, je gaat minimaal 2 grasvelden nodig hebben om op te trainen. Dus de belastbaarheid van een veld ligt tussen de, van echt een wedstrijdveld, ligt tussen de 35 en momenten per jaar dat je kan gebruiken. nou ja, we gaan de wedstrijden van de mannen spelen, we gaan de wedstrijden van de vrouwen spelen. Je gaat één keer in de week of één keer in de twee weken misschien ook een training erop afwerken. En dan zit je eigenlijk alweer vol. Voor de rest kan je er niks op, kan je er niks mee. Dus dat heeft wel implicaties. En daarmee dus ook, je gaat je voetbaltechnische afdeling hier weg moeten halen. Gaat ook weer wat doen met de sfeer en de betrokkenheid onderling. Hoe ga je daar weer op een goede manier invulling aan geven? Dus het zijn hartstikke interessante vraagstukken, denk ik, om daar ook weer met elkaar een modus in te gaan vinden. En het belangrijkste is dat je die accommodatie gaat hebben. En dat je vanuit daaruit kan bouwen. En ook zo'n trainingsaccommodatie zie ik wel als een mogelijkheid om ook weer onderscheidend te zijn ten opzichte van je eigen propositie die je hebt om jongens aan je te binden en daar iets moois mee te doen. En zeker omdat het stadionontwikkeling, dat is nog eventjes op de wat langere termijn. Kan je hier op korte termijn toch wel ook weer een situatie creëren waarvan je echt zegt van nou, dan zetten we echt gewoon een volgende stap. Want hier zit je gewoon voor. Hier zit je tegen je beperkingen en limieten ook aan wat je kan doen. En je kan inzetten dat je zegt van nou, we willen op het gebied van performance, op videoanalyse, op data willen we gaan groeien, willen we ontwikkelen. Maar als je inderdaad in het begin al niet de mensen een plek kan geven om te werken, of een kamer kan geven om besprekingen te houden of analyses te doen, dan wordt het ook steeds minder leuk eigenlijk.
Maar Wouden Nello wil je dan weer helemaal voor jezelf gaan opzetten?
Dat wordt dan een lokale vestiging inderdaad.
Nee, maar kan je daar, want ik kan me voorstellen in deze stad met wat hier allemaal gebeurt en wat er allemaal gebouwd wordt en hoe druk het hier al is.
Ja.
Dan moet je het vaak ook delen met een andere partij of niet? Of liggen er nog wel stukken grond braak waar je...
Wat wij merken is inderdaad eigenlijk ook wat Joris zegt. En dat is ook een van de... Dus wij zijn al best wel lang in dit traject bezig. Omdat we ook vinden dat we net zo goed is als dat we in alles hebben. Een rol hebben richting de stad en de maatschappij. Hè? En bewegingsarmoede. Of het inderdaad stimuleren van beweging, van sport en topsport. Is denk ik een ongelooflijk belangrijk onderdeel in... Ja, de onderliggende zaken die je in samenleving voor elkaar wil hebben gehad. En eigenlijk is elke locatie waar wij vervolgens mee bezig zijn geweest, of in eerste instantie voor ons gereserveerd waren of naar gekeken was. Ja, dat is teruggetrokken en dat is vervangen door woningbouw.
Met het dak op, hè, net als Utrecht.
Ja, en dan is de vraag eigenlijk die je Stefan stelt. Ja, het is mooi en leuk dat je duizenden woningen toe gaat voegen. Maar die mensen moeten ook bewegen. Ze moeten vrije tijd hebben. Ze moeten, en daar is eigenlijk Stefans het antwoord op. Ja, dan wordt er gekeken naar het zo efficiënt mogelijk inregelen van de bestaande faciliteiten. Terwijl, ja, aan zich begrijp ik het. Want heel veel sportverenigingen liggen natuurlijk overdag niks te doen. Maar het is nou net die piekdrukte waar het om gaat. Uiteindelijk komen mensen uit school of uit hun werk en zijn zaterdagmiddag de momenten waarop die velden gebruikt worden.
Je moet het eerst nog trainen omdat ze op zondag moeten spelen, bij wijze van spreken.
Ja, en daar gaat wel. Dus we hebben wel heel nadrukkelijk ingezet op dat we zeker in een eindsituatie terecht willen komen waarin we zelfstandig onze eigen accommodatie hebben. Dat lijkt het ook dat gaat lukken. De vraag is alleen even of dat meteen in jaar 1 is. En zolang waar het nu naar uitziet, is dat we waarschijnlijk eerst in een overbruggingsjaar terecht gaan komen.
En ken je die eindaccommodatie?
Ja.
Maar dan mag je nog niet...
Nee, dat zeg ik nou iets te voorbarig. We zijn in gesprek over die eindaccommodatie en hoe dat er mogelijk uit zou kunnen zien. Maar daar zitten nog geen finale afspraken liggen daar. Maar ik heb wel het gevoel dat we daar... Ja, einde dit jaar, dus richting eind van 2024, daar gewoon finale overeenstemming over hebben. En dan kunnen we inderdaad ook daarover gaan communiceren en een plan de campagne te gaan maken van oké, hoe gaan we dat met elkaar inrichten en hoe gaan we het tussenjaar oplossen. En ook daar zijn wel ideeën bij. Maar het kan nog op dit moment nog wel twee kanten op. En vandaar dat ik daar op dit moment nog geen verdere details over.
En betekent dat dan ook weer meer ruimte voor die sportclub van Joris? Als je zijn eigen trainingsaccommodatie hebt en je gaat daar...
Nou, daar gaan twee dingen spelen. Dus kan je en wil je een deel van je jeugdopleiding bijvoorbeeld meenemen? Ja, dan niet. Nee. Niet alleen een locatievraagstuk, maar ook een vraagstuk van oké, dus wij hebben bijvoorbeeld in de jeugdopleiding heel nadrukkelijk dat we ook het school en de vrije schoolkeuze heel belangrijk vinden voor jonge kinderen om die te kunnen blijven maken. Waardoor we ook bewust geen dagprogramma hebben. Ga je bijvoorbeeld wel naar een dagprogramma toe, ja, dan verhoogt dat je ruimte en je mogelijkheden om ofwel hier ofwel op een andere locatie gewoon aan de slag te gaan. Alleen heeft ook wel implicaties natuurlijk voor je jeugdopleiding verder vormgeven.
En we zijn is Kralingen voor jou een hele graal om te blijven met de club?
Omdat... Nee, we zullen niet in Kralingen blijven.
Dat kan ik me ook goed voorstellen bijna met de ruimte.
Ja, met je trainingsaccommodatie.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus met de club, dit stadion blijft hier voorlopig nog wel. Ja, tenzij, er is ooit een idee geweest van Simon Kelder om in Gouda een stadion neer te zetten, toch? Simon Kelder heeft het volgens mij ooit geopperd een keer in VI, weet ik nog.
Dat zou kunnen, ja. Ik heb dat zou visionair. Nee, dus aan zich, de voetbalclub, het stadion, zal altijd hier zitten. De sportclub ook, hè, want uiteindelijk heeft de sportclub een regionale en een wijk gerelateerde functie. En zullen wij met de trainingsaccommodatie wel in Rotterdam terechtkomen. Maar inderdaad niet in Kralingen, want ja, daar is gewoon geen plek.
En dat heeft ook impact voor de jeugdopleiding, waar je dus eventueel gaat zitten. Omdat de kinderen dus in de buurt ook moeten kunnen...
Zeker. En de jeugdopleiding is wat ons betreft wel natuurlijk een speerpunt waar we nadrukkelijk mee bezig zijn.
Ja.
Dus we zijn inderdaad teruggegaan in het aantal elftallen wat we hebben. Om daar meer aandacht en focus op te krijgen. Tegelijkertijd willen we daar eigenlijk ook wel weer meer mee doen. Waar elftallen eraf gaan, gaat de intensiteit omhoog. En ja, je hebt ook een aantal andere ontwikkelingen. Want de meidenopleiding groeit, ontwikkelt. Hoe ga je daar op een goede manier mee om? Dus elke keer als je denkt dat je ook maar een halve postzegel gevonden hebt waarop je iets extra's zou kunnen, dan is die eigenlijk al drie keer ook weer ingevuld.
Dus Joris, reken jezelf niet rijk, hè? Dat je zo meteen een wachtlijst kan wegwerken.
Nee, dat doe ik zeker
niet.
Nee, want het is toch dan daarna, over hoeveel jaren dat dan ook is, als je een vernieuwd stadion krijgt, dan gaat dat op een of andere manier weer ten koste van de ruimte die bij de sportclub ligt, toch?
Ja, nou ja, ook daarvoor geldt dat daar nog geen finale plannen liggen. Maar waar je wel natuurlijk naartoe gaat, is dat je wel integraal verder kijken dan alleen de tribunes uitbouwen en hier wat extra's doen. Maar zal het hele Woudestein-complex op de schop gaan. En daar is een sportclub een onderdeel van, daar is de jeugdopleiding een onderdeel van. Maar daar heb je natuurlijk ook te maken met directe betrokkenen in de omgeving. Je hebt een kinderdagverblijf wat er zit. Je hebt een scouting wat hier zit. We hebben Arboretum Trompenburg wat hier aan zit en ligt. En wij hebben wel altijd gezegd, als we dan hier wat ontwikkelen, dan zal iedere entiteit of faciliteit die hier zit daarin meegenomen moeten worden om een betere situatie te creëren. Want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Als je kijkt naar de faciliteiten die we hier nu op dit moment achter hebben bij de sportclub. We zijn blij dat we afgelopen jaar in staat zijn geweest om een kunstgrasveld neer te leggen. Maar als je kijkt naar de gebouwen, de kleedkamers, dat mag eigenlijk geen naam hebben.
Hebben jullie hier last van, hè?
Sorry?
Hebben jullie last van, hè?
Ja, nee, ja, dit is wat dat betreft is natuurlijk allemaal redelijk gedateerd.
Er zijn allemaal plannen geweest ooit.
Kijk, je komt nu eigenlijk volgens mij op een bepaalde situatie terecht. Je kunt het maar één keer goed doen.
Ja.
En dus we kunnen nu wel zeggen, het duurt allemaal te lang. Dus we gaan een sportclub linksom of rechtsom gaan we maar proberen om zelf wat nieuws neer te zetten. Maar als dan blijkt, hè, wat dan nu in ieder geval al een beetje met potlood dan, of ook wel ook met echte tekeningen staat. Zou dat kunnen betekenen dat je dat over 3 of 4 of 5 jaar weer terug af kunt breken? Nou, dat is natuurlijk onzin om dat te doen. Dus je moet in de tussentijd moet je in ieder geval zorgen dat het wel onderhouden blijft en dat het up-to-date blijft. Maar ja, dat het aan vervanging toe is, dat mag wel duidelijk zijn. Maar goed, om bij Daan in te haken, de hele Oostflankontwikkeling en wat je ziet. Wat er gebeurt met...
In Oostland, dat is... Dat,
van Ommoord tot de Esch eigenlijk.
Ja.
Langs de A16, zeg maar.
Dus wat er gebeurt met het groen en de sportverenigingen die daar dan zitten en waar dat dan naartoe moet. En hoeveel mensen er dan bij komen, waar je dan al niet van weet, die nu al op een wachtlijst terechtkomen. En als er dan nog veel meer zijn, worden die wachtlijsten alleen maar groter. Kijk, ik begrijp ook wel, het is nodig om die huizen te bouwen, maar de kortzichtigheid natuurlijk van de politiek is toch wel een beetje, en dat daar ageren natuurlijk nu alle, en NOC, NSF heeft er natuurlijk ook veel aan gedaan, Maar als wij dus gaan verhinderen dat onze kinderen nog buiten gaan spelen en alleen maar op een bank liggen met een gameconsole in de handen, dan zal dat, als zij 50 of 60 zijn, heus wel op hun gezondheid invreten. En daar is dan de rekening niet meer van te betalen. Maar goed, dat terzijde.
Dan zitten ze er niet meer zo vitaal bij als Frank, bedoel je?
Nee, ja, Frank. Ik zie hem op woensdag af en toe nog wel eens een keer op het walking voetbalveld voorbij.
Kijkt hij dan, of doet hij dan mee?
Ja, hij doet zeker mee.
Eh?
Ja.
Aanwijzingen geven.
Goed, beetje, ook,
beetje wijzen.
Ken je die foto van Johan Cruijff, die nummer 14? Dat zie je toch nog wel een beetje.
Absoluut. Maar het lijkt me voor jullie allebei dus ook best wel lastig dat je aan de ene kant, je wilt verder. Je ziet de ontwikkelingen in de clubs. Je ziet wat er gebeurt, zeg maar, met de sportclub en een wachtlijst van 2000 mensen. Je gaat naar een stadion toe met gras. Je wil je trainingscomplex. Maar ondertussen, ja, die stadiondiscussie schijnt in Rotterdam wel vaker te gebeuren. Maar dat is toch een ding wat er zo boven blijft hangen. En ondertussen is die ontwikkeling van dat stadion, want volgens mij hebben we 3-4 jaar geleden een keer een uitzending erover opgenomen.
En je moet ook, en dat is altijd de afweging die je schetst, zeg maar. Dus voor mezelf kijk ik heel erg naar alle investeringen die je doet. Is het het waard om die mogelijk in 4 of 5 jaar af te schrijven?
Ja.
En als het zo is, dan moet je dat echt doen. Tegelijkertijd, en dat is ook wel weer een leuke uitdaging die we ook hier intern nu echt op gaan pakken en gaan beleggen, is van oké, als we inderdaad naar een nieuwe stadion situatie gaan en willen, daar moet je gewoon naartoe groeien, daar moet je klaar voor zijn. En wat betekent dat eigenlijk voor de manier waarop je, ben je tevreden nu met het feit dat er veel supporters zijn en dat je in staat bent om ook op dit niveau, zeg maar, je stadion te vullen? Oké, maar dat is het vertrekpunt van nu. Maar we moeten ook gaan bepalen naar hoeveel stoelen denken we dan zo meteen te kunnen of te moeten gaan. En daar is hetzelfde voor. Ja, als er opeens een situatie ontstaat waarin er mogelijk in je achtertuin 30 tot 40.000 nieuwe woningen gebouwd gaan worden. En dan heb ik het over inderdaad die ontwikkeling van langs die A16-zone. Ja, dat zijn daar eigenlijk ook alweer potentiële seizoenkaarthouders of mensen die supporter worden voor je club. Hoe ga je dat in godesnaam meenemen?
Een ring erbovenop. Nog een ring.
Dus je ziet wel dat al die ontwikkelingen met elkaar praten. En ja, als je er op die manier ook over praat, dan begrijp je ook echt wel dat waarom dat veel tijd kost. Ja. En de bestemmingsplannen van met name ook die ontwikkeling. Ja, die praten ook wel weer heel erg met je eigen ontwikkeling. Dus een van de voorbeelden is dat op de Boszoom liggen momenteel veel sportvelden. Dat was ook een locatie waar uitdrukkelijk naar gekeken werd voor ons om terecht te komen op het moment dat we inderdaad hier naar gras zouden gaan. En dat daar is een bestemmingsplanwijziging geweest waar topsport een plek zou krijgen naar toch breedte sport, naar eigenlijk überhaupt geen sport. Kan je weer terug naar de tekentafel en mag je weer opnieuw. Ik zei het van de week, zeg maar, wat ik momenteel wel heel lastig vind, is dat je, kijk, als je een club bestuurt, dan voel je al veel al afhankelijk van sportieve prestaties en hetgeen wat er op het veld gebeurt. Nou, denk je dat te kunnen beïnvloeden natuurlijk, maar dat is
daar zit
ook een hele grote factor in waarin je beperkte invloed hebt. Maar dit zijn factoren waar je invloed natuurlijk helemaal beperkt van zijn, maar wel de essentie van je club raken. En dan heb je leuke dagen en dan heb je ook wel eens dagen dat je echt helemaal uit je stekker moet gaan om nog ergens weer een deur open geopend te krijgen. Dus, daar vullen mijn weken zich mee.
Hey, en kan jij nou ook nog Jip en Janneke, of is dat daar gewoon te complex voor, ons met z'n allen uitleggen hoe het nou eigenlijk kan dat wij enerzijds elk dubbeltje nog steeds om moeten draaien, een divisie lager spelen en tegelijkertijd die investeringen in trainingsaccommodatie, in gras, in de jeugdopleiding toch gewoon nog steeds kunnen blijven doen met zwarte cijfers?
Dat is een hele grote uitdaging. En dat valt of staat uiteindelijk primair met het maken van keuzes en uitgangspunten hebben die je daarin hanteert. In hoe verdeel jij je budgetten? En welke targets leg je neer als zijnde van doelstellingen die je moet halen om dat voor elkaar te krijgen? Die natuurlijk ook gezegd worden. En dat hebben we ook gezegd na de degradatie. Heb je ook wel een situatie gehad dat je ook echt transferinkomsten nodig hebt gehad om dat weer te kunnen doen. Inderdaad, afgelopen jaar hebben we ons jaar weer afgesloten met zwarte cijfers. En dat zullen we aankomend jaar ook weer doen. Alleen, doordat je gedegradeerd bent, is het beeld naar de toekomst wel lastiger geworden. Ik denk dat wij op dit niveau in keukenkampioendivisie het bijna een utopie is om dat zelfstandig te kunnen blijven draaien. Dus, wat we nu dit jaar doen, kan je dat volgend jaar weer. Ja, dat zal jaar op jaar weer puzzelen worden.
Als je in de KKD blijft.
En tegelijkertijd, we hebben de afgelopen jaren er ook voor gezorgd dat op het moment dat het goed gaat, moet je, wat ik al vaker gezegd heb, moet je ook weer niet te stoer doen of je hand overspelen. En ook gewoon weten dat je iets opbouwt voor op het moment dat het wat minder gaat. En dus de groei en de ontwikkeling die we hebben laten zien, op in ons eigen vermogen, stelt ons ook in staat om als het wat slechter gaat, ook gewoon ons ding te blijven doen. En tegelijkertijd, ook wij hebben ook zeker behoefte aan transfers. En ook wij hebben ook echt nog steeds behoefte aan mensen die, op het moment dat dit soort situaties ontstaan en dit soort investeringen moet doen, waar je wel aan bij kan kloppen om van gedachten te wisselen hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. Want ja, sec uit de exploitatie van de club ga je nooit dit soort zaken kunnen financieren.
En er zijn de mensen in de club, om de club heen, die daarin helpen.
Ja.
En anders kan je bij Joris nog een container bestellen.
Ja, voor dat uit papier.
Ja. Misschien wel twee, toch? Kijken of dat nog een beetje.
Ja, dus voor de aanleg van een veld, voor je trainingsaccommodatie, dat ga je extern gefinancierd moeten krijgen. En dat hou je niet uit de reguliere begroting van je club. Dat is onmogelijk.
En dan gaan we niet naar banken, maar dan gaan we naar mensen die we al kennen.
Nou ja, idealiter wel. En nogmaals, dat komt en gaat ook altijd met een verhaal. Hè? Dus uiteindelijk onderliggend wil je vooral laten zien wat je als club aan het doen bent, waar je naartoe wil en hoe dat met elkaar praat. Daar dwing ik mezelf wel heel expliciet altijd weer toe, dat uiteindelijk kan het best zijn dat ik vandaag een vraag neerleg om hulp, om even verder te komen. Maar onderliggend moet ik altijd een idee hebben bij hoe ik uiteindelijk weer onafhankelijk word van je. Dus het niet afhankelijk raken van dergelijke externe personen. En altijd er weer voor zorgen dat je weet dat je over een x aantal jaar dan ook weer klaar bent en weer verder kan. Ja, en dat werkt ook fijn, want ook voor die mensen is het fijn om te weten dat je uiteindelijk niet alleen komt om je handje op te houden, maar ook een idee bij hoe dat uiteindelijk weer gaat landen. Maar dat je gewoon een periode moet overbruggen.
Hey, en is het dan ook zo, Daan, om het maar eerlijk te vragen, dat die constructie zit wel allemaal om jou heen? De mensen die je kent en de...
Afhankelijk van Daan bedoel jij?
Ja.
Gaat
dat wel eens door je hoofd?
Nee, want nogmaals, uiteindelijk, en dat is volgens mij is het wat Joris zegt en wat heel veel mensen zeggen die hier sponsor zijn, die hier betrokken zijn, die hier wat voor de club willen doen. Die doen dat omdat ze de club een warm hart toedragen en de mensen binnen de club een warm hart toedragen. En het klopt dat ik ook een mens binnen de club ben, maar zo zijn er wel gewoon nog heel veel meer. En ik heb helemaal niet het idee dat die afhankelijkheid daarin primair op mijn persoon zit.
Ja. Volgens mij ik wil niet heel flauw beginnen over lijstjes, maar dat schijnt tegenwoordig bij sommige presentatoren heel gebruikelijk te zijn.
Alles gewoon aan de orde.
Dat vroeg ik me net af, dus ik wil niet over het lijstje van Frank beginnen. Want die stuurt natuurlijk altijd, die is daar hele avond op aan het stoeien. Maar volgens mij hebben we het hele lijstje ongeveer doorgenomen.
Ik hoop het voor je.
Ik hoop het ook. En anders dan krijgen we over 2 weken wel weer een reprimande nieuwe lijst met nieuwe opmerkingen. Maar volgens mij zit alles erop en is alles besproken. Wil jij nog wat toevoegen?
Gaan wij ook nog eisen stellen aan de introducties van Frank? Of laten we het gewoon...
Als jij zo meteen ook nog gaat zeggen dat je wilt gaan zingen in deze podcast, dan lijken we helemaal op...
We kunnen hem niet kaderen of zo.
Ja, nee, ik vind het wel... Ja? Je moet hem soms ook de ruimte geven.
Iets minder empathie of zo.
Als wij zeg maar iets meer van die ruimte geven, dan vergeeft hij ons ook wel eens een keer dat we afwijken van het lijstje.
Joris was wel ook fijn.
Ja,
die had normaal gesproken ben je 10 vragen verder voor tot hij tot dit verhaal kwam. Maar hij had wel door dat hij gelijk moest.
Dat hij gelijk in het begin dat hele verhaal moest vertellen.
Ja, ik kijk wel eens naar zijn talkshow en dan zit je bij Bart Laat. En als je niet op tijd ingrijpt, dan kom je niet meer aan het woord.
Je moet nu gelijk je moment pakken in het begin. Ja, heel goed. Nee, je snapt
Weet
het.
Je wat ik nog wel, of zijn we al heel lang bezig?
Nou, we zijn wel lang, maar de korte dan, Mand.
Nou, het feit dat we nu bovenaan staan.
Ik durf dat niet meer te zeggen na de laatste keer. Ja.
Nee, maar dat is best wel lastig om mee om te gaan, dat gegeven.
Want, nee.
Nee?
Nee, natuurlijk niet.
Het is veel moeilijker om een vijfde te staan nu, toch, in die competitie, dat je ineens niet...
Ja, dat is ook waar. Dus het is, dat bedoel ik maar te zeggen. Het is natuurlijk hartstikke fijn dat dat gebeurt. En tegelijkertijd wordt het gewoon haarfijn door Ruben uitgelegd. Dat vond ik echt hartstikke goed gedaan. Van kijk naar Roda. Die hebben geloof ik vorig jaar 37 wedstrijden bovenaan gestaan. En op het laatst zijn ze helemaal de vernieling ingespeeld. Zijn ze nog niet overheen. En Groningen was al helemaal dood en begraven. En die zijn gewoon gepromoveerd.
Ja, ik zag er wel. Dit weekend een andere stadionspeaker hadden. Heeft dat een reden voor me gelijk? Of niet? Of was dat een puur toeval? Zeg maar.
Nee, maar is dat toch lastig, Daan, om mee...
Ja, even, laat ik zo zeggen, weet je, ook met die stand bezig zijn en daar zelf over gaan communiceren. En daar heb ik helemaal niks mee. En dat maakt het eigenlijk ook gewoon heel simpel. Want het is echt letterlijk een tussentijdse opname van, het staat super dicht bij elkaar. Het is denk ik een bevestiging van dat we op de goede weg zijn. Zeker gezien het feit dat er ook nog een hoop jongens weer terug gaan komen van blessures. En we wat dat betreft hopelijk gewoon alleen maar fitter worden. Dus dat is allemaal hartstikke, hartstikke goed. En dat geeft goede energie. En dat is fijn om vanuit die hoedanigheid ook elke dag op het veld te staan en ermee bezig te zijn. En mensen enthousiast te krijgen. Dus dat is allemaal top. En tegelijkertijd zie je een gigantisch grote splitsing tussen hoe voetbaltechnisch dat beleeft. Want dat is gewoon, het is heel simpel. Van wedstrijd naar wedstrijd naar wedstrijd naar wedstrijd. En gewoon met name onderliggend ook blijven kijken van... Oké, we hebben nu zoveel punten gehaald. Maar is dat ook logisch en klopt dat eigenlijk ook? Van de week hebben we een sessie gehad met de technische staf... waarbij we eigenlijk de evaluatie hadden gehad van start van het seizoen tot nu. En dan kijk je ook naar een aantal van dat soort facetten. We zijn nu heel erg bezig, ook binnen de club sowieso... van hoe maak je succes eigenlijk meetbaar... Want je wil juist weg van die ranglijst bewegen. Of alleen maar dingen aan doen om weg te bewegen van die ranglijst. Als je dominant voetbal wil laten zien, hoe uitzicht dat? Hoe kan je dat dan bevestigd krijgen of niet? Nou, ga je kijken naar het aantal veroveringen op de helft van de tegenstander. Om maar een paar van die KPI's of metrics te bedenken. Oké, gaan we uitzetten. En hoe verhoudt zich dat bij ons ten opzichte van andere clubs? Wat zien we nu gebeuren? Nou, dan zie je gewoon stevig als dat er een aantal clubs zijn die nu structureel lager staan dan op de ranglijst. Dan dat ze eigenlijk zouden moeten staan als je kijkt naar de hoeveelheid kansen ze gecreëerd hebben, de hoeveelheid doelpogingen die ze gedaan hebben, et cetera. Staan er clubs die structureel hoger staan. Doen wij het keurig in verhouding ten opzichte, we overperformen niet, maar we underperformen ook niet. Als het strekpunt is dat we willen overperformen, dan moeten we nog steeds daarin een stap zetten. En als we dat doen, dan hebben we ook echt de overtuiging dat we ergens kunnen komen. En zo benaderen we het. En dan is een ranglijst met een aantal punten alleen,
Nou, het is natuurlijk wel heel vroeg om er nu inderdaad al naar te kijken. Want ik bedoel, als jij in de KKD de laatste 8 wedstrijden gewoon goed speelt en wint, dan ben je eredivisionist. Zo simpel is het ook.
Ja, maar met dat grasmatje is het wel de bedoeling zo meteen natuurlijk.
Ja, dat was eigenlijk wel een vraag die ik nog aan verdalen. Want stel dat je nou gewoon in de KKD op een kunstgrasmat speelt en het blijkt dat je de laatste 10 wedstrijden wint en je mag naar de eredivisie. Heb jij dan 2 maanden om daar een grasmat in te leggen? Of heb je nog een jaartje respijt dan?
Nee, dus je mag niet in de eredivisie uitkomen terwijl je op een niet grasveld speelt. Mm-hmm. Dat, daarin zou je theoretisch de mogelijkheid hebben om je thuiswedstrijden in een ander stadion te spelen. Dat zou kunnen, maar dat is in de praktijk natuurlijk onmogelijk. En het is tevens onmogelijk om in mei te gaan bedenken van... laten we die overgave, die transitie doen. Want wat ik al zei, wij zijn sinds de zomer eigenlijk met de transitie bezig.
Ja, maar dat is van
ons,
hè? Maar ik bedoel, er zijn ook natuurlijk nog genoeg andere clubs in die KKD die op kunstgras
spelen. Nee, niet veel meer, hoor. Maar die veel meer, zijn er maar een paar.
Maar 8 clubs zijn er op dit moment. Ja. Maar goed, dus, en dat speelt dus wel voor iedereen. Ja. Dus wij speelden van de week natuurlijk vorige week bij Helmond Sport. En die hebben een nieuw stadion. Ja. En dat ligt nu even stil, omdat ze eigenlijk alles neergelegd hebben vanwege kunstgasinfrastructuur. Moeten ze dat aanpassen? Ja of nee?
Is dat de reden waarom het? Want ik was er inderdaad vorige week. En het zag er fantastisch uit, maar we speelden nog steeds.
Toen stonden ze bovenaan natuurlijk.
Ja, precies. Ja, dan ziet alles er anders uit. Ja,
komen wij langs.
Ja. Maar goed, we hebben nu verloren. Ze zal weer wat eruit liggen. Dat gebeurt wel vaker in de KKD.
En wij verstrekken onze opdracht dus eigenlijk wel zijn in januari. Ja, in januari weet je natuurlijk niet waar je uitkomt of waar je speelt.
We zijn er doorheen voor deze week.
Over 2 weken gloednieuwe.
Ja.
Ja. Even de regelmaat erin houden nu. Hè?
Hoe die mensen dat volhouden om twee weken te wachten.
Ik kwam binnen, werd al gelijk hebben we weer een podcast eindelijk? Ja, dus mensen zaten erop te wachten. Dus, en dat begrijp ik wel. Dus dat,
ik ben wel heel benieuwd. Misschien kan jij die aan gaan leveren voor de volgende. De hoeveelheid mensen die in de eerste 8 minuten afgehaakt zijn.
Nee, laten we ook. Als mensen de eerste 8 minuten de opening leuk vonden, kunnen ze een voicemail bij...
Dat zat er weer te veel menselijkheid in. Ja, maar daar luisteren mensen gewoon.
Maar ze kunnen toch jouw voicemail... Ze kunnen jou toch sms'en?
Deze tijd, ja, ze kunnen...
Ja.
Ik ben heel benieuwd, jongens.
SMS Frank, sturen fax en dan horen we over 2 weken wel hoe jullie de introductie vonden. Ja, en als ze hem leuk vonden, krijgen we een nog langere introductie.
Dan zou je mij niet meer horen.
Nee, heel goed. Ik hou van jullie, jongens.
Tot over 2 weken.
Jongens,
dankjewel, hè.
Ja, graag gedaan.